Die skriflesing is uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 12. Petrus skryf hier 'n brief aan die uitverkorenes wat verstrooid is oor die volke in verskillende gebiede en wat onder groot druk leef, druk van vervolging en verwerping. En dan skryf hy hierdie woorde vir hulle: Geseend is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jezus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, toch lief het. En wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo. En julle verbly met 'n onuitsprekelike en heerlijke blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. En gaan hierdie saligheid en die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, door die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te zien. In Petrus 1 vers 8 en 9 is die tekst vir die preek, dus deel van die lofprijsing, geseend is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, waarin Petrus uiteenzet wat Christus vir ons gedoen het, wat hy vir ons gegee het, en dan sê hy, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, toch lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitsprekelike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, ek wil graag met die kinders begin. Maak Jezus jou blij of droevig? Maak hy jou blij of raak jy bedroef van Jezus? Daar is baie blij liekies wat jy dalk alreeds geleer het. Loof hom met die tromme. My God is so groot. En daar is nog liekies soos hierdie een. Dit borrel in my, want ek is so blij. Jezus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf. Hy neem weg my sondeskuld. Dit borrel in my, kom verheerlik sy naam. Die liefde van Jezus is wonderbaar. Nou, ek het self nie groot geword met hierdie liekie, natuurlijk nie. Maar, en dit is ook nie een oppervlakkige, emotionele liekie nie. Luister maar naar die redes wat daarin gegee word. Hoekom dit borrel? en jy jou blydskap wil uitspreek. Jesus maak jou bly. En jy kan bly liedjies sing, want Jesus is lief vir jou. En jy weet, hy het vir my sondes gesterf. Nou sal God my nie straf nie. Ek mag God my vader noem. En nou is die toekoms opwindend. Ons sien uit naar die dag dat Jezus terugkomt. Dan begint die heel mooiste tijd. Alle ziekte en dood en tranen zal hij wegnemen. En hij brengt een nieuwe wereld. Zelfs zo mooi dat ons nou niet die woorden heeft om dit goed te beschrijven. Het zal alles weer mooi worden. Blijdschap is een geschenk van Jezus. En dit is een kenmerk van christenen. Dat ons blij is. Heb jij geweerd? Blijdschap is deel van die vrucht van die geest. Petrus schrijft, om met jullie lief, al het jullie hem niet gezien. Dierin om te gloeien, al zien jullie hem nou niet, het jullie reeds deel aan die zaligheid wat die einddoel van jullie geloof is. En het vervul jullie met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. En die 2020 vertaling zegt zelfs, jullie jubel. Met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Nou, dit is dan het thema van vandaag. Blijdschap voor jou vandaag. En daarna natuurlijk. Blijdschap voor jou vandaag. In de eerste plek, allemaal wat gloeit om lief zonder om hem te zien. Die tweede deel, hij vervult ons met heerlijke blijdschap. En die derde, spreek dit maar uit. Blijdschap voor jou vandaag. Allemaal wat gloeit om lief zonder om te zien. Petrus was 3 jaar lang in Jezus' gezelschap. En hij had hem met zijn oor gezien, met zijn oren gehoord en met zijn handen vastgegrijp. En vooral voor Petrus was dit betekenisvol, want hij had op die water gestapt en hij... Het begint zink, toen hij zijn oor wegdraait van Jezus af naar die water toe. En Jezus heeft hem vastgegrepen. Hij heeft Jezus gezien, gehoord en gevoeld. Is Petrus verbaasd dat andere mensen ons ingesluit in Jezus gloeien zonder dat hulle en ons hem gezien heeft? Nou, ik weet niet of hij verbaasd is, maar in zijn woorden hoor ik dat dit opmerkelijk is. Om het jullie lief, al het jullie hem niet gezien. Duren om te gloeien, al zien jullie hem niet, nou niet, het jullie reeds deel aan die zaligheid. Dat is opmerkelijk. Al die mensen wat niet zelf voor Jezus lichamelijk ontmoet het niet, kan toch en om gloeien. Via te luisteren naar Petrus en al die andere apostels. Wie hulle woorden gloeien, deel in die gemeenschap met Christus. Het ook deel aan Christus. Zo zegt Johannes in 1 Johannes 1 vers 3. Jezus die leven wat ons gezien en gehoord heeft, verkondig ons aan jullie. Zodat jullie ook gemeenschap met ons kan hebben. En ons gemeenschap is met die Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En ons schrijven hier die dingen aan jullie, zodat jullie blijdschap volkomen kan wees. Geloof komt dus door te luisteren naar die mensen wat Jezus zelf gezien en gehoord heeft. Hulle die brood geëet, wat Jezus op een wonderbaarlijke manier vermenigvuldigd heeft. Hulle het zijn lichaam aan die kruis zien hangen en om hoor sê, dit is volbring. Hulle was getuies van zijn opstanding. En het samen met hem geëerd. En hun vingers in die gaten van zijn handen gesteek. Nou, en God het hulle voor ons gestuurd om over Jezus te vertellen. Ons kan vandaag steeds die boeken lezen wat hulle geschreven heeft. Dus Gods middel om jou en mij tot geloof in Christus te leiden. En hier is eindelijk goede nieuws. Dit is niet nodig om hem met jouw woord te zien. Voordat jij hem ontmoet en in hem gloeit. Jezus komt naar ons toe. wanneer ons die woorde van sy apostels hoor en lees. Hulle het vir ons vertel. Ons het die verkondiging van die goeie nuus van Jesus gehoor. En die Heer wat in die woorde van die skrif, die boek van God, na ons toekom, is geloofwaardig, wonderlik, lofwaardig en lieflik. Onthou hoe besonder dit is, dat Jezus sondaars uitkies en redt. Hij kijkt niet of mensen goed en netjes is en achting waard is nie. Hij het gekom om verloorders, wat skuldig is en hulle eie ellende en dood, te red. Hij die skepper van die wereld, het 33 jaar geleef en net tijd gehad om zijn publieke missie te volbrengen, maar hij het tijd gehad voor kleinkinderkies. Hulle in zijn arms gesluit en gezien. Wie naar Jezus toekomt, hoor die ontferming in zijn stem, zien zijn vriendelijke aangezicht en wordt getref en veranderd in zijn liefde. In alles wat hij doet, wijst hij zijn nederige en vriendelijke hart, die vaderhart van God. En ja, dit blije wonder in ons tijd. Mensen is visueel georiënteerd. En baie mensen denken, hulle kan niet gloeien in iemand wat hulle nooit gezien het nie. En ons mag voor hulle vertel dat dit toch moeilijk is. Verbazingwekkend. Dit is goeie nieuws. Jij denkt, je zal niet in hom kan gloeien nie? Ons kan voor hulle sê, ons gloeien in hom. Omdat hij voortreffelijk en uniek is. Hij is die redder wat ons nodig het. En door die kracht van die evangelie en van die geest van Christus, kan jij ook in hom gloeien. Dit brengt ons bij die tweede deel. Hij vervult ons met heerlijke blijdschap. Als je dit leest, dan is het toch opvallend hoe uitbundig Petrus is. Het is alsof jij ergens bij je prachtige vuurwerk is. En je raakt niet klagen kijken. Wauw, kijk daar je vuurpijl. En die persien, dat is wonderlijk. Die groening, nog een, nog een. Diep rooi, geel, wit. Prachtig. Dit houdt net niet op, dit ontploft oorals. Je oren en je oren schieten kort om alles in je op te nemen en te genieten. De 2020 vertaling zegt, jullie jubel met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Nou, dit vangt goed vast wat die woord betekent. In Engels zou men zeggen, you are ecstatic, jumping for joy. Because of the inexpressible and glorious joy you receive. Mensen raak zomaar opgewonden, begeesterd als je dit leest. Is dit wat dit betekent om een christen te wees? Hoor jij? Jezus wil voor mij, voor ons allemaal, zoveel blijdschap geven. En die goede nieuws is ook dat het niet iets is wat in die toekomst voor ons wacht. Nie? Petrus zei, het gebeurt in die Here, in die tegenwoordige tijd. Nou, dadelijk. Dit vervul jullie met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Die blijdschap begint die moment dat je op Jezus vertrouwt. Vandaag reeds. Hij kan het niet beseffen nu. Hij kijkt dikwijls naar die dofkant van die leven. Mijn verwachting is zo laag. Ik had gedacht, die vreugde zou eerst beginnen als Jezus terugkomt. En daarom loop ik zoveel vreugde mis. Jezus geeft voor ons vreugde. Vandaag. En wat is dit nou dat, wat zoveel blijdschap voor ons geeft? Petrus praat in die eerste 12 versen van hoofdstuk 1 over de heden en die toekomst. En heden en toekomst is aan elkaar verbonden. Die hoop op die erfenis trekt die toekomst als het ware naar die heden toe. En dit rien blijdschap. Die hele gedeelte, vers 3 tot 9, praat hierover. Kijk alsjeblieft samen. Petrus begint met een loflied op God, want hij het gelovigers wedergeboren laat worden. Die wedergeboorte is die begin van een nieuwe leven. Die geest geeft voor gelovigers een nieuwe hart. En dan die wedergeboorte bly nie onsigbaar en onmerkbaar nie. Ons is wedergebore tot 'n lewende hoop en ons is bestem vir 'n erfenis. Beide gee vastigheid en dit verander ons hele lewensuitkyk. Ten eerste die opstanding van Jesus waarborg ons lewe. Dit is die anker van ons hoop, want die lewende Heer deel sy lewe met jou. Dit lei tot vernuwing van ons lewe. Nou. En die tweede is, hy sê dit in vers 4, die erfenis wat ons verwag is onverwoestbaar. Dit gaan nie verlore nie, dit is permanent. Maar nou kan jy denk, daar is baie tyd tussen die eerste eeuw en die terugkomst van Jesus. Hoe weet ons, en hoe weet al die gelowiges, dat ons daar die erfenis sal ontvang? Daar kan nog baie gebeur. Nou, God bewaar die gelowiges deur die geloof, sê Petrus. Almal dus wat in geloof aan die beloftes vashou, en in geloof uitsien na Jesus' komst, sal verseker die erfenis ontvang. Nou, en nou is daar iets besonders aan die gang. Die erfenis is 'n toekomstige ding. Ons verwag dit. Maar Petrus sê, ons ontvang die doel van die geloof, ons redding. Dit is nou weer in die heden, vandag. En daarom juig ons nou reeds met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Nou, dit is toch snaaks. Die redding is werkelijkheid, want Jezus het gelei, hy het gesterf en hy het opgestaan. Om zo te zeggen, je kan zeggen, dit is een done deal. Ons is zeker daarvan. En na sy hemelvaart verwacht ons die terugkomst van Jezus. En dan zal hij die redding volkomen maken, volledig. Dan is het afgerond, volmaak. En dan denk je bij die woorden wat Petrus gebruikt, die verlossing van ons zielen aan die toekomst. Maar die ziel is hier niet een onderdeel van ons. Dus ziel en lichaam en dit samen is nou ons. Die ziel is hier jijzelf, jouw hele persoon. En die uitkomst, die doel van die geloof, is die redding van ons hele persoon. Petrus maakt hier geen scheiding tussen ziel en lichaam nie. Beide, vers 3 en vers 9, gaan oor die redding van die volledige mens. En daar die hele pakket is die verlossing van ons zielen, die redding van ons hele persoon, ons hele bestaan, alle aspecten van ons leven. En Jezus maakt dit nou reeds nuut. En hij gaat het bij zijn terugkomst finaal volmaakt maken. En dit is nou zo mooi aan die hoop van elke christen. Die redding wordt niet naar een toekomst geschuif wat ver weg is nu. Nou reeds woont die blijdschap in jouw hart. Want Jezus het opgestaan. Hij heeft zijn geest voor jou gegeven. Die geest maakt ons levend in Christus. En stort zijn liefde en vreugde in ons harten uit. Nou is er wel een slaggat wat ons moet vermijden. Baie mensen denken dat een christen niet in die moment kan leven en dingen kan genieten niet. Want die verlossing is toch maar een toekomstdroom. Daar is je op gericht. En daar, jy denk heel tijd aan die toekomst. Jezus roept ons om met blijdschap te leven en uit liefde te leven. Hoe leef jij vandaag in hier die wereld? Is jij betrokken? Is jij vernieuwend bezig, gemotiveerd door die opstanding van Christus? Of heb jij eindelijk dit maar weggeschuift uit jouw wereld en wacht jij maar net tot die koninkrijk gaan komen? Hoeveel christenen denken niet dat dingen zoals social justice of omgevingsbewaring eindelijk minder belangrijk is nu? Dus dingen van hier die aarde, ach die aardse dingen, dit zal toch vergaan. Nee, onthoud, elke ware gelovige is al klaar weergeboren. Het een nieuwe leven van Jezus ontvang. En leef met die blijdschap van Christus in hun harten. En nou is dit ons roeping, om as koninkryksburgers te leef, vandag in hierdie wêreld, in vrede, in regverdigheid en vreugde te saai. Denk aan die bergrede, salig die vredestichters. Met daardie blydskap in ons hart, kan gelowiges selfs verdrukking, vervolging, aanvechting en verdriet trotseer. En dan toch perspektief behou. En toch bly wees. Denk net hoe baie mense probeer om op hulle manier teenslae te oorwin. Hulle vertel dan vir ons dat ons nie in die omstandighede moet vaskyk nie. Byt vas, jy moet taf wees, sê mense wat die storms aan die lewe getrotseer het. Denk positief, sê selfhelp gurus. Dit is die krag van jou denken. As jy in jou drome glo, dan kan jy omstandighede oorwin en triomfeer oor teleurstellings. En dan is jou lewe die moeite werd. Maar daar die oplossings is afhankelijk van jou denkkracht. En vooral van jou wilskracht. Dus alsof je zelf met jou haren uit die modder uittrek. Dat je dit zelf doet. Maar wie waarborgt voor jou dat je dit recht krijgt? En dat die toekomst rechtig zo blink is. Zoals wat jij kan dromen. Niemand. Ons hoop op die erfenis. Die glorierijke koninkrijk van God. En ons hoop daarop is vast veranker in Christus. Niet in ons wilskracht, niet in ons plannen en dromen nie, maar in Christus. En daarom kan ons blij wees onder alle omstandigheden. Dit brengt ons bij die derde gedeelte. Spreek dit maar uit. Terwijl ik dit lees, het een ander vraag bij mij opgekomen. Als die blijdschap, zoals Peter zei, nou heerlijk en onuitsprekelijk is, hoe kan ons dan daarover praten? Ons praat hier eindelijk van die geheim van die geloof. Ons gloeien in Jezus, al het ons om niet gezien. Die geloof waarmee je Jezus omhels, geef wel liefde en blijdschap. Maar dit blij een diep geheim. Ons zintuigen kan niet waarnemen wat ons gloeit niet. Onze ervaring van pijn, lijding en verdriet weerspreekt wat ons gloeit. En dus komt zoveel mensen niet in Jezus gloeit niet. Paulus zei in 1 Korintiërs 2, niemand van die heersers van hier die wereld het die heerlijkheid gekend niet. Want als ze dit geken het, zouden ze die Heere van die heerlijkheid niet gekruisigd het niet. Maar zoals geschreven is, wat die oor niet gezien en die oor niet gehoor en die hart van de mens niet in die hart van de mens niet opgekomen het niet, wat God bereid voor die wat om lief heeft. Maar God heeft dit aan ons door zijn geest geopenbaar. 1 Korintiërs 2 vers 8 tot 10. God heeft dit geopenbaar. Dit is onuitsprekelijk en toch kan ons dit in woorden uitdrukken. God zelf gebruikt baie woorden om die onuitsprekelijke blijdschap voor ons te beschrijven, zodat ons dit mag kennen en ontvangen. En inderdaad, ons woorden gaan te klein wees om die heerlijkheid goed vast te vatten. Dus zoals een broek wat je in graad 3 gedraaid, dit is te klein voor graad 6 of 8. Een partij keer in graad 4 al. Woorden schieten kort, maar ons mag en ons moet toch woorden gebruiken. Nou, voor ons is het al klare hindernis dat Jezus, zijn koninkrijk en die toekomstige erfenis onzichtbaar is. Dat maakt het moeilijk. Maar voor ongelovigen is dit volledig onaanvaardbaar of ondenkbaar. Dus nonsens voor hen. Mensen zal je spot. Omdat jouw geloof zo snaaks klinkt. Heb jou dit reeds oorgekomen? Dit sal gebeur as jy jou geloof ernstig neem, daaroor praat en dit uitleef. Reken maar op onbegrip, bespotting en teenstand. En berei voor wat jy dan kan sê. Dan kan jy die geleentheid die beste gebruik. Soos Efesiërs 5:16 sê, koop die tyd uit omdat die dae boos is. Gebruik dit goed om die evangelie te versprei vir die mense wat dit nie ken nie. Hoe anders kan ongelowiges daaroor hoor as Christene stil bly? Laat ons uit die Bybel leer hoe ons die onuitsprekelike in woorde kan uitspreek. Ek denk ons kan meer tyd en energie spandeer om daaroor met mekaar te praat. Help mekaar om dit te verstaan en om dit onder woorde te breng. Probeer om jou blydskap in Christus uit te spreek en te wys. Probeer maar om die contouren van die onuitsprekelike vreugde te beskryf, soos 'n sketsmatige tekening wat dinge so ruwweg sigbaar maak, sonder dat al die detail daar is. En ja, dit is onvolledig. Maar God het ons gemaak en gered om sy naam te eer. Wees bly met Christus, met jou redding, met die erfenis. Spreek jou blydskap uit en moenie skaam wees nie. Wees bly, dan eer jy Christus. En jy sal verras wees, om jou blydskap uit te spreek, maak jou blydskap net groter. Amen.